Ik geef graag het woord aan Erik Jurgens.
Dank, directeur van ProDemos. Dat klinkt heel indrukwekkend. Vanaf 15 september. Kars, dank voor je uitnodiging om hier te mogen komen. Ik zou willen beginnen met een vraag aan u. Heeft een van u ooit een staat gezien? Ook, ja, maar dat, u ziet de ontredderingen, maar niet de staat.
Thermostaat.
Ergens ooit een staat gezien. Dus bestaat die niet. Als je hem niet gezien hebt, bestaat die niet. Net zoals met God.
Zoals ooit...
Dus bestaat die wel, zo?
Dus bestaat die wel. Wat is het dus? Het is
zoals ooit de Franse koning heeft gezegd. Ik ben de staat.
Ja, ja, precies. Nou, dat had hij ook gelijk. Hij was het ook. De staat is een fictie van het menselijke brein. Dus iets wat wij bedacht hebben om behoorlijk met elkaar te kunnen functioneren. Net zoals de vereniging, de vennootschap en dat soort dingen. Overigens is dat pas zo rond 1800 de gedachte dat een abstract iets rechtspersoon zou kunnen zijn. Dat dateert zo vanuit het einde van de 18e eeuw. En daarna pas, ook in onze hele wetgeving, kennen wij dus verenigingen en stichtingen en al dat vennootschappen die een eigen leven kunnen leiden. Het is zelfs, de moderne samenleving zou ondenkbaar zijn als niet vennootschappen zouden kunnen bestaan als rechtspersoon die via hun organen, hun besturen en ledenvergaderingen, aandeelhoudersvergaderingen en zo, kunnen optreden. Dus het is een absoluut grondslag van ons denken dat er een rechtspersoon is en dat de belangrijkste rechtspersoon in feite de staat is. Die vertegenwoordigt de mensen die leven op een bepaald territorium. Je kunt een heel discussie over de staat gaan krijgen, dat zullen we nu even niet doen. Maar het is dus een fictie. Ook de rechtsstaat is dus een fictie, dus een bepaald soort staat. En waarvan wij, dus een staat waarin wij bepaalde eisen stellen. En het hele begrip wat ten grondslag ligt aan de rechtsstaat is het oudste van de wezenlijke begrippen van onze, als je zegt democratie, mensenrechten en rechtsstaat, is rechtsstaat de oudste. Zonder rechtsstaat geen mensenrechten en geen democratie. Dat ga ik u uitleggen. Het is niet alleen de oudste, maar daarop voortbouwend zijn wij kunnen komen tot de sociale en democratische rechtsstaat die we nu hebben. Om een voorbeeld te noemen, maar er zijn er ontzettend veel, we werden geconfronteerd begin van deze eeuw, naar aanleiding van de beroemde 9-11, de aanval, beruchte 9-11, de aanval op die dubbele torens in New York, van de behoefte van de Verenigde Staten om allerlei lijsten op te stellen van verboden organisaties, terroristische organisaties. De Veiligheidsraad heeft op zeker ogenblik zo'n lijst vastgesteld en heeft ook zelfs mensen konden daarop gezet die geacht werden terrorist te zijn. Hun bewegingsvrijheid werd feitelijk beperkt. Ze kregen geen paspoort meer. Hun bankrekeningen werden geblokkeerd. En allerlei andere dingen gebeurden. Als het inderdaad terroristen zijn, dan zullen u en ik daar niet zoveel problemen mee hebben. Maar waar juristen zich druk voor maken, is om vast te stellen of iemand wel een terrorist is, voordat hij dergelijke maatregelen aan zijn broek krijgt. In elke club waar ik in gezeten heb, met name de fracties in de Tweede en Eerste Kamer waar ik in gezeten heb, 20 jaar lang, was altijd zo dat de jurist de vinger opsteekt en zegt, jullie willen het allemaal wel, maar kan dat wel op grond van onze wetgeving, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en zulke dingen. En dan riepen ze, ach Erik, zeur niet zo, we moeten die boeven toch pakken. Ik zei, ja, we moeten de boeven pakken. Dan kunnen we eerst een procedure afspreken om vast te stellen of ze wel boeven zijn. En dus deze mensen met die beslissing van de Veiligheidsraad, de uitspraken van de Veiligheidsraad zijn voor de leden van de Verenigde Naties bindend. Nederland moest dus alle tegoeden van die organisaties in Nederland bevriezen. En in strijd met onze grondwettelijke regels en die van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, was er geen enkele beroepsmogelijkheid. Als ik dus volkomen ten onrecht op die lijst stond, ik was een brave burgervader, maar door een vergissing van namen, zoals de Canfor of andere zaken, ik op die lijst, kon ik daar niet onderuit. Dat is een voorbeeld van een wezenlijke strijd met de rechtsstaat. En het Hof van Justitie in Luxemburg van de Europese Unie heeft gelukkig de moed gehad om te zeggen dat in bepaalde gevallen, in bepaald geval wat daarvoor kwam, dat omdat er geen beroepsrecht was, het niet toegepast hoefde te worden. En daar heb je een voorbeeld van een moedige rechter die er tegenin gaat. Maar de Veiligheidsraad mag natuurlijk nooit een beslissing nemen. Waarin niet een vorm wordt gevonden, waarin de mensen die in zo'n geval terechtkomen, beroep kunnen doen op een onafhankelijke rechter. Dat is de absolute grondslag van een beschaafde natie. Dat er een overheid is, accepteert in ieder. Dat die overheid soms dwangmaatregelen moet opleggen, accepteert in ieder. Maar als tegen die maatregel geen enkel beroep mogelijk is op een onafhankelijke rechter, dan zijn wij in de barbarij beland. Dat is dus Patty Veiligheidsraad uitspraak overigens het geval. En er ook niet zo makkelijk uit te komen. Want het volkenrecht heeft maar beperkte mogelijkheden van beroep. Maar ze hadden zeer wel een beroep kunnen op het internationaal strafhof in Den Haag kunnen maken. Daar een aparte kamer die dat soort dingen beoordeelt. Wat is nu de rechtsstaat? Ik zei al, in rond 1800 pas komt überhaupt de staat in deze vorm op. Daarvoor was de staat de hertog, de koning, de baron, de heer. Soms de vrouwen. Die had in persoonlijk bezit een bepaald bezit, een gebied. Dat werd via burgerlijk recht overgedragen op de erfgenamen. Dat doen wij nog steeds met het koningschap in Nederland. Voorstel van burgerlijk recht, die regelt wie er kind is van de vorige koning. En die wordt de volgende. Maar het was een mooi reliek uit die periode. En dat was de wijze waarop gezag werd uitgeoefend. Het werd overgedragen op die manier. Kan ook door verovering. Als men gezag had, was alle gezag in de vorst verenigd. L'état, c'est moi, citeerde u terecht, Lodewijk XIV. Alle gezag was in de vorst teruggebracht en er was geen mogelijkheid om daar tegenin geweer te komen. En toen is die gedachte in de 18e eeuw opgekomen, die eerste gedachte. Laten er objectieve wetten zijn die voor iedereen gelden, ook voor de vorst, zodat arbitraire optreden van de overheid wordt ingeperkt. Objectief, dat noemen wij het legaliteitsbeginsel, waarin iedereen onderworpen is. Het legaliteitsbeginsel, het woord lex wet in, waarin iedereen onderworpen is die op een grondgebied woont, ook de overheid. Dat laatste is belangrijk, dat alle inwoners aan een wet door de koning vastgesteld waren onderworpen, is niks nieuws. Maar nu was de overheid zelf ook eraan onderworpen. Hij kon dus niet meer arbitrair optreden. Vervolgens, en dat hangt daar dus het nauwst mee samen, is er een onafhankelijke rechter die als de wetgever niet doet, de koning niet, zich niet aan de wet houdt, de overheid, dat je de overheid voor de rechter kunt slepen en je gelijk kunt halen. Die twee elementen zijn de kern van de rechtsstaat. Het beroemde, overigens mythisch verhaal van Frederik de Grote van Pruisen, dat er een molen stond op het terrein van zijn mooie buitengoed Sans Souci in Potsdam. Ik kan u allen aanbevelen om daar te gaan kijken. Maar die molen die klepperde erg en hij wou dat die molen werd afgebroken. Dus hij zei tegen de molen, jouw molen moet worden afgebroken. Toen moet hij gezegd hebben, maar het is mythisch, sire, es gibt noch Richter in Berlin. En dat vond Frederik. Volgens mij heeft Frederik II dit zelf bedacht om als verhaal, als mythe, te lanceren. Mensen, besef, ook het overheidsmacht van een Pruisische koning is onderworpen aan een rechter. En dat was een midden 18e eeuw een geheel nieuwe ontwikkeling. In Engeland bestond die ook al, daar noemden ze rule of law, daar ga ik nu niet op in. Maar dat is het nevenbegrip, niet precies hetzelfde als rechtsstaat, maar zeer vergelijkbaar. We hebben dus gezegd, het is een wet waar iedereen gehouden is zonder aanzienlijkheidspersoon. Iedereen is gelijk voor die wet. Dat is het eerste. Toegang tot rechter bij conflict. En dan komt de vraag, wat voor een wet dan? Het is dan natuurlijk een grote vooruitgang als de koning gehouden wordt, als er een wet is, om zich eraan te houden. De volgende stap natuurlijk is om te zorgen dat die wet inhoudelijk de instemming van het volk heeft. Dus je kunt een rechtsstaat hebben waar dat niet bestaat. Waar het recht wordt uitgeoefend op grond van de wet, maar van de wet zelf niet aan bepaalde eisen is onderworpen. Dan krijg je de eerste ontwikkeling van de 19e eeuw, waarbij de volksinvloed op de totstandkoming van de wetgeving opkomt, 1848, waarbij met name als de liberale democratie, waarbij de kamers van volksparlementen het recht krijgen om wetten vast te stellen. Dan gaat het nog maar om een klein deel van de bevolking die daarop invloed heeft, maar het is al niet meer een zaak wat alleen de koning aangaat. En in de internationale, die u altijd regelmatig zingt, daar staat de staat verdrukt, de wet is logen. Dus de arbeiders in de 19e eeuw hadden het gevoel dat de wet vervolgens gebruikt werd door de bourgeoisie om hen te knechten. Zoals de koning dat gebruikt had in over de bourgeoisie, geen bourgeoisie dat ten opzichte van de arbeiders gebruiken. Maar met de invoering van het algemeen kiesrecht in Nederland rond 1920 was dat ook voorbij. Alle meerderjarige inwoners, man en vrouw, hadden recht om een volksvertegenwoordiging te kiezen. Die stelde de wet vast en was dus die willekeur ook weg. Dan blijft het nog een procedurekwestie. Hoe wordt de wet vastgesteld? Je kunt nog procedureel een buitengewoon onrechtvaardige wet vaststellen. En door een meerderheid. Hè, de democratie gaat uit van meerderheid. En meerderheden zijn niet altijd billijk ten opzichte van minderheden. Dus kun je ook aan die wet inhoudelijke eisen stellen. Dat is de zogenaamde, je hebt de formele eisen aan de wet en de materiële eisen. En die materiële inhoudelijke eisen, hebben zich ook daarna steeds sterker ontwikkeld. Die waren al begonnen in de Franse Revolutie, de verklaring van de rechten van de mens. En de mensenrechten hebben steeds grotere invloed gehad, vrijheidsrechten, op de inhoud van de wetgeving. In zodanig dat in ons Nederlands recht al sinds 1848 staat dat de wetten moeten voldoen aan de grondrechten in het eerste hoofdstuk van de grondwet nu opgenomen. En later hebben wij na de Tweede Wereldoorlog hebben we nog eens extra waarborgen geschapen door het internationaal verdrag voor de rechten van de mens. Het Europees verdrag met de Hof in Straatsburg die nog extra toezicht kan houden dat wetten van de lidstaten, dat zijn er nu 47, dus alle landen van Europa behalve Wit-Rusland zijn onderworpen aan het Europees verdrag van de rechten van de mens. Het Hof in Straatsburg heeft het laatste woord daarover. Daar heeft Nederland, daar heeft elk land zich aan te houden bij de uitwerking. En dat is dus de materiële inhoud van de wet, dus de procedurele kant heeft het volk invloed gehad. Aan de materiële kant is het een rechtvaardige wet. Dan krijg je nog de vraag, hoe staat het dan met die verschillende ergens die ik net genoemd heb? Wat is de relatie tussen de drie grondpijlers van de Raad van Europa? De Raad van Europa is ouder dan de Europese Unie. Wat ik zei, 47 lidstaten heeft die het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens tot stand gebracht. Zetelt in Straatsburg. Maar is dus niet, zoals de Europese Unie, een organisatie die supranationaal is, maar intergouvernementeel. Dus het moet overeenstemming tussen de landen zijn, wil er iets tot stand komen. Ze hebben ontzettend veel gedaan voor de ontwikkeling van de rechten van de mens. Ik ben zelf 16 jaar lid van de parlementaire assemblée van de Raad van Europa geweest. Ik heb mijn neus bovenop gereden, vooral in de periode dat Oost-Europa democratisch werd, hebben we ongelooflijk veel werk gedaan om daar de zaak te stimuleren. Maar de Raad van Europa bij de oprichting in 1949 gaf het als zijn doelstelling aan democracy, rule of law en human rights. Dus een triniteit op gelijk niveau. Dus niet dat democratie alles is, nog de rule of law, nog de rechtsstaat, nog mensenrechten. Dat zijn drie goed te onderscheiden gebieden van kennis en van werking, die wel zeer nauw met elkaar te werken hebben. Dus wij kunnen niet over sociale en democratische rechtsstaat praten, tenzij zowel democratie als rechtsstaat als mensenrechten zijn verzekerd. Maar de kern daarvan, hou ik vol, is de rechtsstaat. Want al heb je een democratie, maar er zijn geen instituties de rechten van de burger beschermen, wat heb ik dan aan een democratie? Want democratie, de minderheid wordt beschermd tegen de meerderheid in de democratie door de rechtsstaat. Dus de rechtsstaat is de kern, dus die legaliteit, het niet kunnen optreden op een arbitraire manier door de overheid, de gelijkheid van alle burgers voor de wet, inclusief de overheid, en de toegang tot de rechter, middel om recht te verkrijgen. En de volgende spreker zal met name dat zeer wezenlijke aspect bespreken. Als ik geen toegang heb tot de onafhankelijke rechter, om mijn rechten te halen, zijn mijn rechten niets waard. Dus je kunt net zo'n mooi verhaal hebben over het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, maar als die niet worden geïmplementeerd, betekent dus niets. Dan is het pure theorie. Wie steunt die rechter? Er moet dus een overheid zijn die niet alleen de rechter die gelegenheid geeft om een uitspraak te doen, maar om vervolgens ook uitvoering te geven aan die uitspraak. Als dat niet gebeurt, als de volgende ronde, dan zeggen ze ook helemaal niks. Dan heb ik een rechter eigen zitten die prachtig heeft, als een hoge priester heeft verkondigd hoe het moet zijn, maar het blijft gewoon zoals het is, want niemand, de macht van de overheid wordt niet gebruikt om die uitspraak van die rechter volg te geven. Ik heb bijvoorbeeld mij lange tijd met de Italianen, de Italiaanse regering, is nog steeds het geval. In Italië kan een gewone burgerlijke rechter een proces over een huurschuld of zo kan rustig 6 jaar duren. Dat betekent dus dat je geen recht krijgt. En dat is in strijd met artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, die op een eerlijk proces betekent niet alleen dat je een vertegenwoordiger moet hebben en allerlei andere reekse eisen aan een eerlijk proces, maar betekent ook dat de uitspraak van de rechter die gedaan wordt, ook uitgevoerd wordt. En als dat niet gebeurt, heb ik niks aan de rechter. Dan ben ik lakkers. Ik kom dus aan de praktische elementen die samenhangen met de rechtsstaat. Het is bindend ook voor de overheid. Het recht die in die wet staat moet bekend zijn. Het moet toegankelijk zijn. Het moet niet terugwerkend zijn. Het moet voldoende precies zijn. Eén klein voorbeeldje. De zaak Malone voor het Hof in Europa in 1984. Het ging over het aftappen van telefoons. De wet die in Engeland daarvoor bestond was zo onprecies geformuleerd dat de rechten van de burger onvoldoende werden beschermd. Dus ook de preciesheid van de bescherming van die wet, als die niet goed is, kan dat in strijd zijn. Ook als er discretie is binnen de wet, dus kan de overheid, heeft ruimte om op te treden, dat moet ook kunnen om te kunnen besturen. Dat moet ook behoorlijk zijn geregeld. Wij kennen ons sinds 20, 30 jaar de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. En de rechter beoordeelt of de overheid op een fatsoenlijke wijze omgegaan is met zijn discretionaire bevoegdheid, zeg maar, bevoegdheid om te beslissen zus of zo. En tot slot dan inderdaad die toegang tot de onafhankelijke rechter. We hebben nu net het geval Strauss-Kahn gezien. Het betrokken is eerst door de publieke opinie veroordeeld. Vervolgens blijft de zaak met een heeft zijn baan daardoor verloren. Het blijkt nu uit het rapport van het OM dat er wel wat gebeurd is, maar het OM zet geen strafklacht door. Nou, daar zit ook allerlei, dat geval ga ik nu niet uitwerken, maar daar zit een hele hoop zaken die niet behoorlijk zijn in de sfeer van een behoorlijke rechtspraak. Een van de redenen is de Amerikaanse juryrechtspraak kennen. En dat je dus net van tevoren weet, nadat zo'n zaak zo openbaar is geweest, of een jury ooit nog tot een tot een objectief oordeel kan komen. Denk aan de zaak Simpson.
Van de, zijn de journalisten toch die dat hebben
gedaan? Nee, de overheid heeft de betrokkenen in het openbaar geboeid naar de gevangenis gebracht. Ja, nee, oké, okay, maar daar gaat u daar rustig op in.
Ik stel u voor dat we de discussie nog even bewaren.
Ja, ik wou ermee afraden. Ik hoop dat ik heb weten duidelijk te maken dat rechtsstaat dus niet een containerbegrip is waar alles in moet. Het is een deel van een triniteit, waar ook democratie en mensenrechten toe behoort, dat rechtsstaat de oudste van deze drie is, en dat zonder de rechtsstaat de andere twee niet mogelijk zijn. En dat we dus die rechtsstaat moeten koesteren met alles wat we hebben. En zo gauw we het gevoel hebben dat er wetten gemaakt waren, en de belangen van verdachten, dat is in het kader van de terreurbestrijding gebeurd in de afgelopen 10 jaar... dat de ambtenaren van de AIVD, van de Staatsveiligheidsdienst, kunnen worden gehoord door de rechter. Maar die dat niet in het proces verbaal mogen zetten als die ambtenaar er bezwaar tegen maakt. Waardoor de rechten van de verdediging worden gekort. Nou, dat soort zaken vinden plaats. Het is zeer marginaal, godzijdank, in ons land. Maar wij moeten de rechtsstaat met alle krachten die we hebben blijf het verdedigen. Dank u.
Hier. Hier.
Mag ik een vraag stellen aan de helder betoog?
Ja. Mag ik het even? Ja, maar ik wou wel beperken dan tot een korte vraag en een...
Nou, één vraag. Pygmy-arrest. Dit past dat in uw visie, in uw betoog van dat de overheid...
Dit zou een kwartier uitlokken. Maar...
Ja, vrees wel, want u moet uitleggen waarom u zou denken dat mijn betoog daar niet in past. En dan kan ik daarop reageren. Zullen we dat straks doen?
Ga u gang. Maar dat ik wil graag even straks de samenhang discussie hebben. Dus als u een vraag hebt die verhelderen kan.
Ja, ja u geeft een triniteit aan waarin u zegt dat de rechtsstaat het oudste is. En daarna, en de democratie eigenlijk...
Democratie later en de mensenrechten het laatst.
Ja. Ja. Is het niet andersom? Is het, want de Grieken al hadden een vorm van democratie. En of ze een rechtsstaat hadden, is vers 2. Dat valt te bezien. Volgens mij is het zo dat de democratie het oudste is en pas dan de rechtsstaat en dan de mensenrechten. Overigens dat
kan ik zeer kort op antwoorden, daar geen discussie voeren. Ik heb het over de westerse samenleving in de laatste 200 jaar. De democratie in Griekenland is heel erg lang geleden.
Ja. Prima. Nee, je hebt een punt. We hebben hier Anton van Hoof op bezoek gehad, de auteur van een prachtig boek over Athene en de oorsprong van de democratie. Dat bewijst natuurlijk uw gelijk als het gaat om de historie. Inderdaad is de vraag hoe rechtsstatelijk dat in de gebeuren was. Trouwens, heel pikant is dat in het laatste hoofdstuk van het boek van Hoof zegt hij dat democratia als godin vereerd werd op het moment dat de democratie in verval raakte. Yeah. En hij was hier en hij zei van, waarom maken we ons nu zo druk over de democratische rechtsstaat, gaan we daar een huis voor maken?
Een tempel.
Een tempel, nou. Ik ga niet zelf natuurlijk nu de tijd gebruiken. Meneer Knijpster, mag ik u vragen om woord te nemen?
Ja.